Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 48. Genesis 48. De te zingen psalmen, psalm 24 vers 2 en 3. Psalm 146 vers 3 en 4. Psalm 32 vers 2. Psalm 84 vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 48. De te zingen psalmen, psalm 24 vers 2 en 3. Psalm 146 vers 3 en 4. Psalm 32 vers 2. Psalm 84 vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 24 en daarvan het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sion's God betreden? Antwoord vindt u in het tweede en derde vers. Die zal door zeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. 2 en 3 van Psalm 24.
Thank you.
Dat is Jacob. En van hem lezen wij Genesis 8 en 40. Schriftlezing in het morgen, nu vindt u in het Oude Testament, in het eerste boek van Gods woord. Genesis, hoofdstuk 8 en 40. Handelend van het levenseinde van Jacob. Genesis 48, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nou, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zeide: Zie, uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. En men boodschapte Jacob en men zeide: Zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zeide Jacob tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan, en hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd: Zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal uw zaad na u dat land tot een eeuwige bezetting geven. Nu dan uw twee zonen, die u in Egypte land geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne Ephraim en Manasse, zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hunne broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paran kwam, Zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan op den weg. Als het nog een kleine streek lands was om tot Efrat te komen en ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, de welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide: wie zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader: zij zijn mijn zonen die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide: breng hen toch tot mij dat ik hen zegene. Doch Israëls ogen waren zwaar van ouderdom, hij kon niet zien en hij deed hen naderen tot hem. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zeide tot Jozef: ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Efraïm. Hoewel hij de minste was en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse, hij bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens en dat ik in hen mijn naam genoemd worde en de naam mijner vaderen Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader: niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide: ik weet het, mijn zoon. Ik weet het, hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Alzo zegene hij te dien dagen, zeggende: in u zal Israël zegenen, zeggende: God zet u als Efraïm en als Manasse. En hij zette Efraïm voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef: zie, ik sterf, maar God zal met uw lieden wezen. En hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broederen, hetwelk ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, ook vanmorgen is de beslissende vraag tot ons gekomen: wie klimt de berg des Heeren op? Ja, wie zal die God gewijde top daar eenmaal mogen beklimmen? Dat wil toch zeggen, wie zal voor u kunnen verschijnen en kunnen bestaan. Wie zal het niet moeten horen? Ga weg van mij. Wie zal het mogen horen? Kom. Wie zal dat zijn? Heer, want we moeten allen sterven. We gaan u ontmoeten. Voor u te kunnen bestaan. Die God gewijde top te mogen betreden. En daar eeuwig te mogen verkeren. In het huis des Heren. En nu hebben we samen gezongen. Het antwoord ook gehoord. Dat is Jacob. Heren, en dat is toch bevreemdend. Want Jacob voldoet toch niet aan de eisen die wij gehoord hebben. Geen bedrog. Geen valsheid en geen list. En was het leven van Jacob daar juist niet vol van. Misschien zijn er ook vanmorgen in de kerk geweest. Die het gezegd hebben. Dan zal ik daar nooit verschijnen. Want ik ben een en al ongerechtigheid. Een samenknoping van zonde en van onwil, onmacht, onverenigdheid. Nooit met u eens. Altijd tegen u ingaande. Uw wet overtredend. De eis van het evangelie negerend. Zo menigmaal. Heere, ach, u weet het. Hoe wij eronder gesteld zijn als wij dat zo samen zingen. En toch, Jacob. Ondanks zijn list en bedrog, maar dan moet er toch wat gebeurd zijn. Ook dat hebben wij gehoord. Er is wat gebeurd. Hij is verlost van al zijn ongerechtigheden. De engel des Heren, Christus, zijn deel geworden. Met hem al zijn zonden verzoend. Door u weggeworpen. En u ziet ze niet meer en ze zijn er niet meer. Nu is Jacob toch zonder zonde. Zonder list en zonder bedrog. Wederom geboren. Aangezien in Christus. En die kunnen verschijnen. Op de berg des Heren. Op die godgewijde top. Om immer met u te verkeren. Heren, zo hebt u het al in ons midden wederom neergelegd. Dat u vraagt. Wat er moet gebeuren. Wat de toekomst van dat volk zal zijn. En u kent u ons. Zoals we ook hier vanmorgen nog samen mogen zijn. Met onze kinderen en de ouderen, hier maar ook thuis. Maar u kent ook degenen die hier niet zijn, die elders verkeren, voor dat woord, zoals het uitgesproken wordt, niet meer toegankelijk. Maar allen toch ten diepste in diezelfde toestand, want voor u is niemand onbereikbaar. En dat mag ons gebed ook deze morgen zijn, maar het zijn in die gestalte van Jacob het volk dat naar u vraagt. Omdat zonder u er geen leven meer is. Het gebed om ook dat te mogen ontvangen. En dat meer en meer te mogen leren kennen dat andere leven. In de vereniging met Christus. Uit hem bediend. Het leven door en eenmaal ook uit te gaan. Te kunnen gaan, te willen, te mogen gaan. Voor u te mogen verschijnen. Geen schrik, geen vrees meer. Maar opperste blijdschap. Heren, wilt u zo nog deze dienst gebruiken om blinde zielsogen en ogen te openen, om verstokte harten te vernieuwen, om oren weg te nemen die dan niet meer langer zullen luisteren naar de taal van de wereld, nieuwe oren te schenken die alleen nog maar horen wat u tot de gemeente te zeggen heeft. Wilt u zo nog bediening geven in het spreken? Opening van uw woord, want wat zullen we anders kunnen uitbrengen? Maar ook opening van ons hart, want wat zullen we anders ooit verstaan? Als u niet opent, dan blijft het gesloten. Heer, wilt u dat nog doen in deze dienst daartoe gebruiken? Ik dank dat we hier nog zo mogen zijn. In dit lieflijk heden der genade, lieflijk daarom dat u nog bemoeienissen wilt hebben. Daarom dat uw woord nog mag uitgaan. Daarom dat we nog bekeerd kunnen worden. Heer, wilt u dat doen? En niet alleen ons daarin gedenken, maar ook uw ganse schepping, ook deze morgen. Bijzonder ook waar uw kerk mag samenkomen. In het verborgen, gedenk hen bijzonder, vanwege de nood van vervolging. Maar waar ook uw woord mag uitgaan, ook in de gezinnen, waar de openbare godsdienstoefening niet meer mogelijk is, wilt u het alles nog zegenen. Daarin zelf meekomen, Heere, en een eeuwige zegen achterlaten. En als dat zo is, dan gaat u nooit meer weg. Dan verbindt u zich aan zijn ziel.
En dan wordt het waar, ik ben met u al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Zegen uw volk Israël. Gedenk de heidenwereld. Ook ons arme, diepgezonken volk en vaderland. Mag de prediking nog uitgaan. Ja, mag die ook weer terugkomen. Waar die nu niet meer gevonden wordt. Zoveel delen van ons land. Heren, ontbloot van dat profetisch woord dat zeer vast is. Dan is er geen licht meer. Dan is er geen onderwijs meer. Dan ligt de mens open voor alle invloeden. Van nature is hij erop gericht. Dan wordt hij ermee bezet. Heren, dan zwijgt u. En dan gaat de mens zonder kennis van u en van de eeuwigheid. Stilletjes aan. Verloren. Verloren. Voor eeuwig verloren. En wie zijn wij dat wij nog onder uw waarheid mogen zijn? Van nature is ons antwoord niet anders, wijk van ons. Maar u bent nog niet geweken. U bent nog aan deze plaats gebleven tot hiertoe. Heren, daar ligt er niets in ons. Dat is het vrije van uw welbehagen. En neem nog de gebeden van het voorgeslacht. Heer, want daar heeft u zich aan verbonden. Om ook hier nog een God te zijn. Ook nog hier een Bethel te geven. Maar mocht het ook worden in Peniel. God aanschouwt in het aangezicht van zijn Zoon. Heere, gedenk ons, dit volk, allen die in hoogheid zijn gezeten, uw kerk, bijzonder toch, klein in getal, zo ver van de waarheid menigmaal. En daar nog ook de vraag, als die waarheid nog mag zijn, wordt u ook met het hart gekend? Is er ook een lieflijk vallen onder de waarheid? Want we moeten zo bang zijn, Heer, dat wij nog wel ijveren voor de waarheid, maar er nooit achter zijn gekomen en er nooit onder zijn gekomen. Heere, wilt u dat nog doen? En zo dat woord nog gebruiken. Onze samen zegenen. En de onze, waar zij zich ook bevinden. Bijzonder ook die kruisen hebben te dragen. In de verzorging van medehuisgenoten. In eigen huis. Bijzonder ook daarbuiten. Heere, u weet alle moeite en zorgen die er zijn. Ook in de gezinnen. Heere, maar zou u er nog willen over opstaan? En bijzonder ook daarin de ouders denken. In het opvoeden van de jeugd in deze donkere. Zo angstige tijd. Waar ook de kinderen het licht van uw geest en van uw woord niet willen onthouden. Opdat ook zij door deze donkere wereldnacht een weg mogen ontvangen. Heer, om ons daarin samen nog voor te willen gaan. Zoudt ge zo nog in dit deel uw erven u niet onbetuigd willen laten. Gedenk daartoe ook alle arbeid die er nog mag zijn. Heer, in alle gebrek. Maar zoudt ge het nog willen zegenen. Tot zegen voor onze onsterfelijke zielen willen stellen. Gedenk allen die een verborgen kruis hebben te dragen. De moeiten zijn u bekend, heren. Ik wil er nog eens een blijkje van geven. Dat u het weet. Wat die ziel weer is wat bemoedigd mag voortrekken. Maar heren, geef boven alles wat u ons ook wilt onthouden, dat toch niet. Die invloeding des geestes in de vernieuwing van ons hart en leven. In het uitziend leven naar u. Als gij eenmaal zult zijn, alles en in allen. Heere, gedenk ons zo in spreken en luisteren hier en thuis. Doe verzoening over onze zonden. En wees met ons om diens wil, dien gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. Geliefden. Jacob is 147 jaar oud geworden. 147 jaar, dat is oud. Maar dan komt ook voor hem het uur van het sterven. Je kunt oud worden, zeer oud, maar het komt toch een keer. 147 jaar. Dan gaat Jacob dit leven verlaten. Om God te ontmoeten. Hij gaat sterven en toch gaat hij ook niet sterven. Wat is dat? Nu, Jacob is eigenlijk al gestorven. Is hij al gestorven? En dan toch nog te moeten sterven, ja. Want sterven, dat kan één keer zijn. Dat kan ook twee of drie keer zijn. En daar komt het maar op aan. Jacob is al gestorven. Dat wil zeggen, hij heeft het leven in zichzelf mogen verliezen. En een ander leven uit God ontvangen.
Hij is levend gemaakt. En die zullen nooit meer kunnen sterven. Voor diegenen die levend zijn gemaakt, is de dood maar een doorgang tot het eeuwig zalig hemelleven. En zo mag Jacob dit aardse leven verlaten. Stervende, maar hij is al gestorven. En gaat nu het eeuwig leven ontvangen. Wij denken vanmorgen na over het aardse levenseinde van Jacob, zo dat opgetekend staat, zoals dat te vinden is in Hebreeën 11, waar wij voor de vierde achtereenvolgende keer uit dit hoofdstuk een tekstwoord willen overdenken. Hebreeën 11, u vindt het in Hebreeën 11 en daarvan het 21ste vers. De tekst voor de prediking in het morgenuur vindt in Hebreeën 11. Vers 21. We zullen staan bij de offeranden van Abel. Bij het bouwen van de ark door Noach. Bij het verlaten van Ur der Chaldeeën. Door Abraham, nagedacht hoe deze allen mochten uitzien naar de toekomende stad, een hemels vaderland. En nu opnieuw een van Gods lieve kinderen, ons voorgesteld in die geloofsgalerij van Hebreeën 11. We lezen van hem in het 21ste vers. Door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Kinderen, luister het. Ik zie daar een oude man die ligt op zijn bed. Jacob ligt op zijn bed. Maar dan gaat de deur open en dan komt Jozef met twee jongens binnen. En dan gaat hij toch proberen nog één keer recht overeind op bed te zitten. En dan gaat hij daar de kinderen van Jozef zegenen. Daar willen we morgen over nadenken, maar hij doet nog wat. Terwijl hij zo op het bed zit, leunt hij op zijn stok, zijn staf. En na die zegen gaat hij aanbidden. Hij heeft aangebeden. En daarmee hebben wij een drietal gedachten vanmorgen nader te bezien. Als wij stilstaan bij het aardse levenseinde van Jacob. Want kijk, die man die kan niet meer sterven. In die zin neemt dat leven nooit meer een einde. Maar hier op aarde is het voorbij. Dat is wat wij bedoelen met zijn aardse levenseinde. Een drietal gedachten dus. Ten eerste, staan we stil bij het woord stervende. Door het geloof heeft Jacob stervende. Dus dat is het eerste. Ten tweede staan we stil bij dat woord gezegend. Met name de zonen van Jozef, maar daarna ook die andere zonen. Gezegend staat in hoofdstuk 49. Daarna riep Jacob zijn zonen en zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen dat u in de navolgende dagen wedervaren zal. Dus daarna zijn ook die andere zonen gekomen en die zijn ook gezegend geworden. Gezegend is dus het tweede. En het derde is aangebeden. Aangebeden. Wie? Wie anders dan God, drieënig. Eeuwig te loven en te prijzen. Er is Jacob hiermee begonnen om er nooit meer mee te eindigen. Moet hier beginnen. Het aardse levenseinde van Jacob. Stervende, dat is het eerste. Gezegend, dat is het tweede. Aangebeden, dat is het derde. En dit alles, leunende op het opperste, dat is het bovenste, het uiterste van zijn staf. Zo, kinderen, zien wij hem dus zitten. Op zijn sterfbed. Zijn ziekbed. Zijn sterfbed. Zou ik nou vanmorgen ook mogen zeggen, zijn kraambed? U zegt, nee, dat kunt u natuurlijk niet zeggen. Jawel. Zijn ziekbed. Hij is ernstig ziek, wordt zijn sterfbed. En dan wordt het zijn kraambed. Ja, maar dat kan toch niet? Geboren. Ja, want Jacob wordt nu voor de derde maal geboren. Voor de derde maal. Want zijn sterfdag is zijn geboortedag. Hij gaat het eeuwig leven ontvangen. Leunend op het uiterste van zijn staf. Jacob. Stervende. Gezegend en aangebeden. En dit alles leunend op zijn staf. Zo, kinderen, nogmaals. Zien we Jacob op bed, leunend, God aanbiddend, zegenend. En zo gaat hij sterven om eeuwig bij de Heere te zijn. Maar voordat we daar een ogenblik bij stilstaan, Psalm 146. 146. 146 en dan van het derde. En het vierde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Het vierde, het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Derde en vierde van Psalm 146.
Jacob stervende. Door het geloof. Alles wat we vanmorgen zeggen van Jacob hier, op zijn ziekbed, zijn sterbed, zijn kraambed. Dat is in de vereniging met Christus. Dat is door het geloof. In de vereniging met Christus. Jacob stervende. Nu, 147 jaar oud, gaat hij dus sterven. Jacob, oud, blind, ernstig ziek, en het einde gaat komen. Stervende. Nu stervende. Nee, dat sterven, dat is al eerder begonnen. Al eerder begonnen? Wanneer dan? Is hij al heel lang ziek? Ja. Weet u wanneer dat begonnen is, dat sterven? 147 jaar geleden. U zegt, dat kan niet, want toen werd die man geboren. Ja, precies. Maar zijn geboortedag, dat was ook zijn sterfdag. Dus zijn eerste geboortedag was ook zijn eerste sterfdag. Dat moeten we onthouden, kinderen. Eerste geboortedag. Eerste sterfdag. Vanmiddag hopen we twee meisjes te dopen, twee kindertjes. En dan zullen we het weer horen. Weer horen uit het formulier. Over het leven. Het leven, het welk niet anders is dan een gestadige dood. Voortdurend sterven, levenslang. Met dat we geboren worden, begint het sterven al. Er moet je afscheid nemen van de baarmoeder. En straks van je jeugd, je onbezorgde jaren. En zo gaan we door. Afscheid nemen, sterven. Je lichaam verouderd, dat begint direct al. Zelfs sterven af, dat gaat direct al gebeuren. Vanaf dat allereerste begin van het leven. Het leven dat niet anders is dan een gestadige dood. En zo is de eerste geboortedag ook de eerste sterfdag. Leven niet anders dan een gestadige voortdurende dood. Nou, zo zullen ze toch wel niet gedacht hebben, of wel? 147 jaar geleden. Toen daar in het gezin van Isaac en Rebecca een kind, nee, twee kinderen werden geboren. Er was grote blijdschap in het gezin van Isaac en Rebecca. Ze hadden er 20 jaar op moeten wachten. En Isaac had menigmaal in aanwezigheid van zijn vrouw aan de Heere gevraagd: Heere, wilt u een kind schenken? En na 20 jaar had God de baarmoeder van Rebecca geopend. En een kinderzegen gegeven. Bijzondere zwangerschap was dat wel voor Rebecca, want al snel voelde ze iets van binnen. Die twee kinderen, een tweeling dus, die stieten tegen elkaar, die stoten tegen elkaar. Het leek wel of ze met elkaar vochten. En toen ging Rebecca niet naar haar man toe en niet naar de dokter. Maar ze ging naar de enige waar je altijd moest zijn, naar de Heere. En ze heeft hem gevraagd wat dat wil betekenen, wat dat wil zeggen. Het heeft de Heere geantwoord: Rebecca, twee volken in u, twee volken. En er zal oneenigheid zijn tussen die twee volken. En dat weten we ook, gemeente. Dat volk van Jacob en dat volk van Esau. De geschiedenis door vijanden verdragen elkaar niet. Het heeft Rebecca al gevoeld. Daarmee verstond ze al iets van de grote smart. Oudersmart.
twee volken in u. En ze hoorden nog wat. Ge zult een tweeling krijgen en de meerdere die eerst geboren wordt, die zal de mindere die als tweede geboren wordt dienen. En zo is het ook gebeurd. Eerst kwam Esau. En Jacob hield zijn broertje vast bij de hiel. En daarom kreeg hij de naam van Jacob, die de hiel vasthoudt. En zo kwamen ze ter wereld. Esau, het eerste, de eerstgeborene. En toch zou Jacob, de mindere, de grootste zegen ontvangen. Zo wilde God dat. En Jacob, toen hij ouder werd en dat hoorde, wilde het eigenlijk toch liever zelf maar doen. Hij had wel gehoord van zijn moeder, bijzonder ook van zijn moeder, want het is de eerste leerschoolouders, dat is de moederschool, hè? Dat is de eerste leerschoolkinderen waar u op zit. Vaders moeten ook thuis zijn natuurlijk. Hij had gehoord dat hij de meerdere zou zijn, maar toen dacht Jacob, kom, moet ik daar nou op wachten? Kan ik de Heere, met eerbied gesproken, nou niet eens een handje helpen? En toen had hij dat maar gedaan. En we weten dat ook wel, hè? Jacob had het eerstgeboorterecht genomen. Door het van Esau, die moe van de jacht terugkwam, te kopen. En later had hij de eerstgeborene zegen gestolen samen met zijn moeder aan die blinde Isaac ontfutseld. Alsof hij Esau was. Zo was hij eraan gekomen, vreselijk. En zo was Jacob in zijn leven een man die niet wachten kon en die alles zelf wilde regelen. Het heft in eigen handen nemen. Maar dat kwam hem wel duur te staan, want nu was hij zo boos toen hij erachter kwam, dat hij nou voor de tweede maal bedrogen was, dat hij Jacob wilde doden. En daarom mag hij die ouders het beter dat Jacob maar weg zou gaan, toch al wel, om een vrouw te zoeken in het geslacht van Rebecca. Jacob moest vluchten en werd ook gezonden naar Mesopotamië, naar het huis van Laban, de broer van zijn moeder. Op weg verblijft hij in Bethel, daar is deze kerk ook naar genoemd. Daar heeft hij God ontmoet. Daar heeft hij een belofte ontvangen. Daar heeft hij engelen gezien. En daar heeft hij gesproken, indien Heere u met mij bent en mij ook weer terugbrengt, dan zult gij mijn God zijn en dan zal ik u tiende geven. Jacob is aangekomen in Mesopotamië bij zijn oom. 20 jaar heeft hij daar gearbeid. 20 jaar. En in die 20 jaar heeft hij een vrouw verworven, Lea. En Rachel, 14 jaar. En nog 6 jaar, dat is bij elkaar 20. Ook nog 6 jaar gewerkt om kuddevee, kleinvee met name, te verwerven. En het is hem zeer voorspoedig gegaan, die 20 jaren. En na 20 jaar, als de vijandschap bij Laban en zijn zonen steeds groter wordt, jaloezie, acht God voor Jacob de tijd aangebroken om terug te keren. En Jacob gaat. Als Laban even niet thuis is, gaat hij met zijn vrouwen en kinderen, knechten en veel vee, zeer veel vee, uit Mesopotamië terug naar Kanaan. Laban verbolg als hij het hoort achtervolgt en maar door God daarvan weerhouden, doodt Jacob niet, sluit een verbond met hem en gaat dan terug. Jacob komt na vele maanden reizen weer nabij Kanaan. Daar verschijnen hem bij Mahanaim engelen, 2 legerscharen van de Heere. En dat is opmerkelijk, gemeente. Heel vaak waar het mee begint, daar eindigt het ook weer mee. Op de heenreis engelen bij Bethel en op de terugreis engelen bij Mahanaim. Zo bevestigt God de gangen van zijn kinderen. En vlak bij Mahanaim ligt Peniel. Daar is een stroompje, een riviertje, de Jabok. En het is daar dat de tweede geboortedag, tevens tweede sterfdag, gaat geschieden. Inmiddels heeft Jacob gehoord dat Esau eraan komt met 400 gewapende mannen. En Jacob wordt bang. En wat doet Jacob? 4 dingen. Eerst verdeelt hij alles wat hij heeft in 2 groepen. Dan zendt hij 3 geschenken vooruit. Allerlei vee, 3 geschenken. Met ruime afstand daartussen om 3 keer Esau te verrassen. Dan als derde brengt hij alles wat hij heeft aan de overzijde van de Jabok. Vrouw, kinderen, vee, knechten, alles. En als vierde trekt hij zichzelf terug aan deze kant van de Jabok. In de nacht gaat hij in het gebed Gods aangezicht zoeken. In de nacht, daar bij Pniel, vindt een worsteling plaats. Dat is bidden. Waarachtig bidden is worstelen. Jacob gaat bidden, Jacob gaat worstelen met God. Nee, altijd goed lezen. God, die daar komt als de engel des Heren, dat is ten diepste Christus. God worstelt met Jacob. Het gaat van God uit. God brengt Jacob in die nacht op de knieën. En als God een mens aangrijpt en gaat bearbeiden, dan kan die mens God niet meer loslaten. Het begin is van God. En als God begonnen is, dan kan de kerk nooit meer eindigen. Dat heeft Jacob geleerd, dat leert al Gods volk. God begint, maar dan kan de kerk niet meer eindigen. Dat gebeurt in die nacht. God grijpt Jacob aan. Midden in de nacht, dan moet hij eens kijken. Alles wat hij heeft verworven. Hij is heel arm van huis gegaan. Had alleen maar een stok, onthou hoor. Alleen maar een staf. Met die eerste staf, is hij de Jordaan overgestoken. Arm, alleen maar een stok om op te leunen. En nu komt hij terug, rijk verrijkt aan geen ding gebrek. Vele kinderen, grote kudde, rijke herdersvorst. Zo komt hij terug en iedereen zou zeggen, wat een geslaagd leven. Wat heeft ver gebracht, Jacob? En God zegt, man, rijk verrijkt en aan geen ding gebrek, maar je weet niet dat je zijt arm, naakt, jammerlijk, blind, ellendig. En in die nacht moet hij leren wat nou zijn grootste en enige rijkdom is. Daarom moest hij alles aan de overzijde brengen. Dat is een mens naakt voor God. En als God een mens bekeert, dan heeft hij geen vrouw meer, geen kinderen meer, dan heeft hij niks meer. Alleen maar een arme ziel. Voor de eeuwigheid geschapen. Dat is wat. In die nacht worstelt God met Jacob. En Jacob kan God niet meer loslaten. Dat is worstelen. Weet u wat het is? Zal ik het eens eenvoudig zeggen? Dan kun je geen amen meer zeggen. Dan kun je niet meer stoppen. Voordat die zegen is geschonken. Die zegen voor de eeuwigheid. Nou, voor de tijd had hij al genoeg gehad. Maar voor de eeuwigheid. Zeker te mogen weten. God als bezit te hebben. Dat gebeurt in de nacht. Dan gaat hij doorzien. Alles in dit leven. Ik kan er God niet mee ontmoeten. Dan moet je alles aan de overzijde brengen. Je kunt ermee voor God niet bestaan. In die nacht is er een worsteling. En Jacob kan God niet meer loslaten. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Welke zegen? Een zegen voor de eeuwigheid. Dat erfdeel daarboven, het vaderlijk huis. Al die kudde kan je daar missen hoor. Ik zei dan geen vrouw meer. Als je met God van doen, krijg je geen vrouw meer. Alleen een arme ziel. Een verdoemelijke ziel. Een ziel die voor eeuwig weggeworpen moet worden. En hoe krijg ik mijn ziel nou gered? En dat is in die nacht gebeurd. Daar heeft hij God goedgekeurd. Als hij hem voor eeuwig zou verdoemen. En daar heeft God Jacob overgenomen. En daar heeft Jacob de liefde Gods ontvangen in Christus. En toen ging de zon op. Dat is Christus. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dom. En Christus zal over u lichten. Dat is gebeurd die morgen. Toen ging de zon op. Toen werd het morgen. Toen ging Christus op in zijn leven. Toen werd hij overgoten met de liefde Gods. Toen werden al zijn zonden vergeven. En hij zegt het later tegen Jozef. Die engel, die heeft mij verlost van al mijn noden. Al mijn ellende. Van de grootste ellende. Die zonden die reiken tot de hemel. Die nacht geworsteld met God en toen heeft hij het verloren. Er staat met God en met mensen gevochten. Met God, ja. Om onder God te komen. Om het met God eens te worden. Niets verdient dan de hel. En met mensen, met name met die mens die hij zelf is. Met mensen gevochten. Ja, altijd gedongen naar de gunst der mensen. List te baat genomen om zijn zin te krijgen. En dan moest hij het ook van God verliezen. Maar dan moest hij ook zichzelf verliezen. Met God en met mensen. En met zichzelf gevochten. Om nou eens van die bedrieger van binnen verlost te worden. Die mens die altijd uit is om zichzelf te handhaven. Daar heeft hij zich mogen verliezen. Toen is hij opgelost in Christus. Toen brak het nieuwe leven aan. De zon ging op, je zonden vergeven. En toen kreeg hij een slag der liefde. Want als God de mens bekeert, dan slaat hij met de liefde. En hoe sloeg God dan? Op zijn heup. En toen kon die man maar hinkend alleen nog door het leven gaan. En toen kreeg hij een andere stok. Dat moet u ook maar onthouden. Toen kreeg hij een andere stok, een andere staf. Die eerste staf waar hij mee heen ging, dat was de staf van de eigen gerechtigheid. Zijn gezondheid, zijn jeugd, zijn kracht, zijn voornemen. Zo ging die steunend op eigen vermogen door het leven. Maar nu, bij Pniel, in die nacht en de morgen die daarop volgt, raakt hij die eerste staf kwijt. Krijgt hij een andere staf. Andere staf. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Die heb ik niets te vrezen. Andere stok. Andere staf. Andere gang. Hinkend door het leven. Hij kan zich niet meer op de been houden. Hij moet nu in alles geholpen worden. Dat is de vrucht van de waarachtige bekering. En dat is gebeurd. Toen is hij voor de tweede keer geboren. Toen heeft hij het leven in Christus ontvangen. En dat was ook zijn tweede sterfdag. Want toen moest hij zichzelf verliezen. Zichzelf verliezen. Onder God komen. Als groot. En geslagen door de liefde. Zijn weg vervolgen. En toen heeft hij ook geleerd wat dat is, de heiligmaking. Hinkend leven, sterven, niks te kunnen. Alles te verliezen. Op alles te doodschrijven. Zijn leven afgebroken. Dienaar verkracht. Simeon en Levi als beesten tekeer gegaan. Je eigen kinderen als beesten tekeer gegaan. Die Sichemieten gedood en geplunderd. Rachel begraven. Lea begraven. Zijn vader Isaac begraven. Samen met Esau. Toen raakte hij ook nog Jozef kwijt. Aan het eind van zijn leven. Ook nog Benjamin. De afbraak met alles te dood. Dat is zijn leven, stervende. Voelt u wel? Stervende. Dat heeft hij toen verstaan. Het leven, terwijl het niet anders is dan een gestadige dood. Stervende. En toen kwam de hongersnood. Hongersnood. Zijn zonen naar Egypte. En toen vernomen, Jozef leeft. En aan het einde van zijn leven, hij is dan 130 jaar oud, gaat hij voor zijn laatste zwerftocht. Opbreken naar Egypte. En daar heeft Jacob nog 17 jaar geleefd. 17 jaar geleefd. Het leven, terwijl het niet anders is dan een gestadige dood. En toen is hij gestorven. Maar eerst moest er nog wat gebeuren. Voordat de kerk het laatste reislied zingt. En de reisstaf nederlegt en het reiskleed aflegt. Moet de raad Gods uitgediend zijn. En Jacob had nog wat te doen. Hij is oud geworden, onze tweede gedachte, geliefde. Gezegend. Jacob is oud geworden. En hij wordt ook heel erg ziek. Ernstig ziek. En Jozef hoort dat, die onderkoning van de Egyptekinderen, dat zijn vader ziek is. En wat doet Jozef? Hij gaat met zijn twee kinderen, Manasse de oudste en Ephraim de tweede, naar zijn vader. En treedt dat huis binnen. En Jacob ligt op bed, maar nu hij weet dat Jozef komt, richt hij zich op met zijn laatste krachten. Richt hij zich op, want hij moet nog wat doen. Zijn kinderen zeggen. Jozef komt binnen met Manasse en Ephraim. Jacob zit recht op zijn bed, kinderen zien hem. En hij leunt op zijn stok, zijn staf. Dat is een andere dan waar die eenmaal mee naar Mesopotamië ging. Toen steunde hij op zichzelf. Dit is een andere stok, weet je het? Dat is God, hij leunt op God. Op het uiterste, bovenste, het opperste van zijn staf, steunend leunend, zit hij. En dan komt Jozef binnen. En die man ziet het niet, wie zijn dat? En dan gaat Jozef het vertellen, mijn twee kinderen. En dan gaat Jacob ook wat vertellen. Ouders, als u straks op uw sterrenbed ligt, dat is een groot voorrecht hoor, als je een sterrenbed krijgt. Kunt u dan ook uw kinderen wat vertellen? En Jacob mag nou vertellen wat God in zijn leven gedaan heeft. Ontzaglijk, hè? Zullen wij dat ook kunnen? Niet alleen op je sterrenbed, hoor. Ook daarvoor, toch? En dan gaat Jacob die twee kinderen van Jozef zegenen. En Jozef, die weet precies hoe het moet. Hij zegt, kom Manasse, dat is de oudste, ga eens bij grootvader staan. Ja, aan die kant, bij de rechterhand van opa. Daar moet je gaan staan, Manasse. En Ephraim, jij bent de jongste, de tweede. Jij moet bij opa gaan staan, daar bij die linkerhand. Ja, zo. Want Jacob gaat zijn handen uitstrekken. Hij gaat zegenen. Hij zegt, ik ga uw kinderen zegenen, Jozef. Het zijn jouw kinderen nu niet, het zijn even mijn kinderen. Ik reken ze als mijn kinderen, die krijgen een zegen. Dan gaan die handen omhoog en laat hij even die stok los. En die klimt hij tussen zijn benen. Hè? Die handen dus. Maar door goddelijk licht bestraalt. En die man was blind, zegt hij. Die zegt niks, maar goddelijk licht, dan zie je alles. Toen ging die handen kruisen. Kijk eens zo. En die rechterhand niet op Manasse, dat moest wel. De oudste toch? Die moet toch de eerstgeboortezegen krijgen? Nee. God zegt nee, Jacob, anders hoor. Zo, leg die rechterhand maar, geef die eerste zegen, die grootste zegen maar aan de tweede, aan Manasse, niet aan Ephraim. En zo gekruist zegent hij. En de oudste, de minste, en de jongste, de grootste zegen. Maar Jozef is het er niet mee eens. Ach. Mens is het nooit meer God eens. Weet het altijd beter. En ach, ik denk zo dat Jacob een heilige glimlach heeft gehad op zijn gezicht. Hij dacht, ja, zo was het bij mij vroeger ook. Maar je moest eens weten, Jozef. Moest eens weten. Van die vrije, verkiezende liefde. Maar daardoor is je vader bekeerd geworden. Vrije gunst die eeuwig God bewoog. Dat had Jacob in zijn eigen leven leren kennen. Dat komt nou ook openbaar hier. Waar niet de oudste de grootste, maar de tweede, jongste de grootste zegen gaat. Het van kruiselings gezegend. Gezegend de kinderen van Jozef. Dat is verkiezing. Dat is verkiezing. Jacob zittend op het bed. Staf tussen zijn benen geklept. Zegent de kinderen van Jozef. Was ze voor zegen? Vier zaken worden ons voorgesteld. Kinderen van Jozef. Die
worden aangemerkt als kinderen van Jacob en van Isaac en van Abraham. Dat is groot, hè? En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Er is een achtergrond, maar die moet ik nu laten rusten. Dat is wel heel schrijnend overigens. Hoe komt het dat hier een dubbele zegen wordt geschonken? Die wordt weggehaald bij Ruben. En die heeft het bed van zijn vader beklommen. Ja, de grootste de dubbele zegen moet ontvangen, krijgt hij niet. Die gaat naar Jozef. Is het wel? Maar God neemt de zonde van zijn volk zwaar op, hoor. Goed, laten we rusten. Kruislings gezegend. Jozef niet eens, maar nee, zegt Jacob, zo zal het toch moeten wezen. Wat is die zegen? Ten eerste, ik reken ze tot mijn kinderen. Ten tweede, zij zullen een voorbeeld zijn. Maar als ze even een voorbeeld zijn voor de andere stammen. Ten derde, ook zij zullen land ontvangen. Ook zij zullen een groot volk zijn, maar... Ephraim meer, kan tekenaar zeggen, kijk maar bij de telling. Er zijn er dan meer van Ephraim dan van Manasse. Meer dan zijn broer. De zegen uitgesproken. En dan worden de andere jongens geroepen. En die ontvangen ook een zegen. Komen ze binnen. Die grote zonen van Jacob. Simeon voorop. Levi, ziet u ze komen. Ze krijgen allemaal ook een zegen. Maar dan, als de zevende van de zonen van Jacob gezegend is, dan hapert even die stem van Jacob. Weet u het, gemeente? En dan worden zijn blinde ogen verlicht met hemelslicht. En dan ziet hij die heerlijkheid van de hemel. En dat geeft zo'n verlangen. Dat hij zomaar die zegeningen onderbreekt na die zevende. Dus hij even vol geweest, hoor. En toen heeft hij het gezegd, stamelend, vol verlangen. Op uw zaligheid wacht ik. En toen is hij verder gegaan. Wonderlijk sterrenbed, of niet? Ooit de zegen genomen, nu de zegen gegeven. Nooit kunnen wachten, nu kunnen wachten. Op uw zaligheid wacht ik. En dan gaat hij verder. En die andere vijf krijgen ook een zegen. En dan de beentjes terug op bed. Zo bij elkaar gelegd. De staf laten rusten. En ontslapen in de Heer. Thuisgekomen. Uitgezworven. 147 jaar gezworven. En nu ingegaan in de rust die erover blijft. Voor het volk van God. Die beentjes neergelegd op zijn bed. Die hoeven nooit meer hier te lopen. De zwerftocht is ten einde. Deze stok kan die achterlaten. Hoeft hier niet meer te wandelen. Maar daarboven zonder stok. Huppelen van zielenvrucht. Jacob ingerand in de vreugde der zegen. En ook in het laatste uur toen het sterven werd. Zijn derde sterfdag. Dat is zijn derde geboortedag. Ook toen was de Heer bij hem. Ook in deze laatste nacht, waar de schaduwen des doods zijn ingevallen, was de Heer aan zijn zijde. En zijn stok en zijn staf vertroosten ook Jacob in die laatste gang door de doodsjordaan naar Kanaan dat boven is. Zoals de psalmist David dat even later ook mocht zingen. Zelfs al ik ga door het dal van de schaduwen des doods, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het is Psalm 23 en daarvan het tweede vers.
Thank you.
Geliefden, dat is ook gebeurd op deze derde sterfdag en derde geboortedag van Jacob. Toen hij zijn ogen opsloeg in de hemel, toen was de tafel in gereedheid gebracht. Alle dingen zijn hier gereed. De tafel aangericht. Jacob met Isaac en Abraham, al dat volk. Aan de ronde tafel van Gods even geliefde. Voor mijner hatere ogen, ja. Had de held al eeuwig het geluk van Gods kinderen aanschouwen. Jacob, gezegend geworden, heeft zijn kinderen gezegend. Bijzonder de kinderen van Jozef. En dan, in onze tekst staat iets bijzonders, geliefden. Daar moeten we niet overheen zien. Door het geloof in de vereniging met Christus heeft Jacob stervende 3 maal gestorven. 3 maal geboren, stervende. Een iegelijk der zonen van Jozef gezegend, kruiselings. Verkiezende liefde. En heeft aangebeden. Leunend op het opperste van zijn staf. En heeft aangebeden. Kinderen, ouderen. Kijk nog eens 1 keer. Nog 1 keer dat bed. Dat sterfbed. Benen hangen zo over de rand van het bed. En handen rusten nu weer op het uiterste, het opperste, het bovenste van die staf. En kijk eens naar het gezicht van de 47 jaar oud, gekerfd, doorploegd, vanwege zon en hitte des daags en de zorgen des nachts. Zo menigmaal gekerfd, geploegd. Maar op die gerimpelde huid ligt iets van de hemelse heerlijkheid. Jacob, geliefde, aan het einde van zijn leven gekomen. Hij is zo even de zegen uitgesproken. En daarin door God geleide handen zo gelegd dat die tweede de grootste zegen zou krijgen, dat is de verkiezende liefde van God. En ja, dan komt dat terug naar Jacob zelf. En toen was het in zijn ziel. Zo is het eenmaal ook geweest. Esau de eerste, maar moest toch de tweede zijn. En toen kwam het met kracht in de ziel van Jacob. Dat woord der zegen. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehad. Jacob heb ik lief gehad. En zo zittend op zijn bed, sterbed, kraambed, kwam die liefde God met zoveel kracht in zijn hart. Dat wonde van die opzoekende, verkiezende liefde. Dat brengt hem tot aanbidding. Dat geeft de hemel op het aangezicht. Geleerd en bekeerd. En dan zie ik hem daar zitten, het gezicht gekerfd en toch met de hemel erop. Oud, maar toch is Jacob zo jong, zo dicht bij zijn laatste geboortedag en blind is hij. Hij kon de zonen van Jozef nog niet onderscheiden, maar toch vol zicht op God en op zijn soevereine. Verkiezende liefde. En dan gaat de zegen over in aanbidding. En hij aanbad God. Drieënig de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eeuwig te loven en te prijzen. Ja, Manasse op de tweede plaats. Efraïm voorop. Hij ook eenmaal. En toen werd hij maar een ogenblik teruggebracht. In dat verkiezend welbehagen God van eeuwigheid verkoren. Jacob heb ik lief gehad. En dan verbreekt je hart. Je zult maar Jacob heten. Het nooit verder gebracht dan een bedrieger.
maar door God in die nacht gebracht om het van God te verliezen. Een ander nu toebehoort, een ander leven ontvangen. Nooit gezocht, maar gekregen. Heel je leven krijg je wel eens terug, mensen. En dan breek je opnieuw, zoals eenmaal door de liefde gebroken, en breek je weer onder al die weldaden des Heren. Ja, dan kun je dankbaar houden. Ik weet niet of we dat over 2 weken kunnen, hoor. Maar weet wel dat dit moet gebeuren, anders kan het nooit geen dankbaar zijn. Aangebeden. Krijgt hij heel zijn leven terug. Alleen maar tegen God gezondigd. Altijd alles bedrogen. Zichzelf tot stok en staf geweest. Leunend op eigen gerechtigheid en eigen mogendheid. Maar verloren die staf. En een andere staf God gekregen. God overgehouden. Vol zicht op zijn leven. Hoe God hem van eeuwigheid heeft verkoren. Bij de geboorte. Toch heeft bereid. Die eerste plaats. Hoe God Jacob heeft nagewandeld. Nagelopen. Bij Bethel. Geleerd heeft en bekeerd heeft. De liefde heeft uitgestort in zijn hart. Een andere staf geschonken. En nu is alles voorbij. Alles voorbij op aarde. En dan mag, dat is heel vaak zo, bij kinderen van God, dan mag alles nog eens een keer terugkomen. En hier op zijn sterfbed, zijn geboortebed, zijn kraambed, moet hij nog eens een keer alles aan de overkant brengen. Dus die man los van, maar die vrouw was hij al kwijt. Die kinderen, kleinkinderen. Al die goederen. Alles. Net als eenmaal bij Peniel. Alleen met God. En hij aanbad. Heeft God overgehouden. De 147 jaar. Dat is de uitkomst van zijn leven. Alles verloren. Maar Jezus verkoren. Zo kan iemand sterven. En hij aanbad. Wat aanbad in God is een eeuwige liefde. En dat voor zo heen als ik ben. Dat is niet te bevatten. Dat is niet te bevatten. En dat schreeuwt om de eeuwigheid. Dat schreeuwt om de hemel. Om daar eeuwig uit te wandelen. Die liefde Gods in Christus. Voor zo'n verdoemelijk zondaar. En zo goddeloos als ik ben. En hij aanbad de eeuwige godsliefde. En toen was het maar wegzinken. Toen was het weer Peniel. Het aangezicht des Heren lichtte over Jacob. En toen was hij er klaar voor. Om zijn God te ontmoeten. Eeuwig bij God te zijn. Geliefde. Zo staan we dan. Nog in dit leven. Maar ook wij zijn op weg naar het uur van ons sterven. De eerste geboorte hebben we allemaal gehad. Het gewone leven. De vraag is, geliefde. Of wij die tweede geboorte kennen. En de tweede sterfdag hebben ontvangen. Nu kan het nog. Vanmorgen. Dat zou het groot zijn. Wat is het noodzakelijk op kinderen. Ouder om alles aan de overzijde te brengen. Alles is los te mogen laten. Dan gaat alles de deur uit. Om met God van doen te krijgen. Voor Gods aangezicht te komen. Heel je leven terug. Nog nooit anders gedaan dan mezelf bedoeld. Nooit God gezocht. Dat u alles schuld mag worden. Een schuld waardoor u voor eeuwig verloren moet gaan. Vanmorgen. Alles loslaten om God te ontvangen. Als een vertorend rechter over uw goddeloze bestaan. Maar om dan die God te voet te mogen vallen. Jacob viel zijn vader te voet. Wat een eerbied, hè. Maar dat u nou eens God te voet mag vallen. Die het zo waard is, eeuwig geloofd, gedankt en geprezen te wachten. Om dat recht Gods te kussen. Uw vonnis te omhelzen. Naar recht verdoemd te wachten. Om in die weg door recht gezadigd te wachten. Door een die de wet heeft volbracht. En die uw goddelijke toren heeft gedragen. Verliezen vanmorgen van God. Om God terug te krijgen. En eeuwig aan God genoeg te hebben. Nu kan het nog. Een andere staf, geliefde. Om voor te trekken. Door het meester der ellende. een andere staf om straks te kunnen sterven. Ik leun, ik steun op God, mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen, ook als het sterven wordt. Ook als het sterven wordt. Geliefd, wat is het nodig? En dat het je nooit meer los mag laten. Een tweede, en dan ook een derde, geboorte en sterfdag. Met Jacob. Te mogen afreizen naar Gods voorhoven. Naar de God mijner eeuwige blijdschap. Om in een bidding weg te zinken. Geliefde hier, dat leven te mogen kennen. Van Abraham, Isaac en Jacob. Zwervend leven. Hier geen thuis meer te vinden. Uit te zien naar die berg en die maaltijd. Waar God zal zijn. Bij zijn volk. En zal zijn alles en in allen. Jacob, Gods kind, kijk, dat is zijn leven. Is dat ook ons leven? Dat is zijn leven. En ik zie hem zo verklaard in Hooglied 8, vers 5. Wie is het die er opklimt uit de woestijn? 147 jaar in de woestijn geweest. Nou klimt hij op uit de woestijn, lieflijk leunend op zijn liefste. Zo gaat hij dit leven verlaten. En toen brak het uur van zijn sterven aan. Toen heeft God zijn kind geroepen. Uit Egypte geroepen. Om in te gaan. In Kanaan daarboven. En toen raakte hij alles kwijt. Om God eeuwig over te houden. Toen werd het wegzinken in eeuwige aanbidding. Mijn God. U alleen loven wij. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten we trachten te eten. En zo komt een zwerver thuis. En de goddeloze zal eeuwig rondzwerven in de hel. Ontzaglijk, Heer. Geef ons er toch diepe indrukken van. Het geluk van uw volk. Het leven wat er nodig is, wat gekend moet worden, ook deze gemeente, ook de kinderen. Dan kan het zijn dat we niks begrijpen. Het kan zijn van nature is, zodat we het ook niet willen. Maar zou het ons aan allen te sterk willen worden. Heer, een knie al geven. Het kan zijn dat we wel een belofte hebben ontvangen. Dat Bethel geweest is. Maar leid ze nog eens verder. En leid ze maar door. En geef ons allen die gestalte te mogen kennen. Want dat is toch Jacob, dat is volk dat naar God vraagt. Dat hebben we geleerd in die nacht. Toen kon ze niet meer zonder u, toen kon ze niet meer losmaken. Want u had ze vastgegrepen. Toen gingen ze naar u vragen, ik laat u niet gaan, ik laat u nooit meer gaan. Toen heeft u gezegd, en ik zal u ook niet meer begeven. En ik zal u ook niet meer verlaten. Toen werden ze verenigd voor tijd en eeuwigheid. Hier is volk dat naar u vraagt. En straks uitgevraagd. Want het is alleen maar aanbidden dat we dat mogen kennen. De tijd is kort en de eeuwigheid zo onuitsprekelijk lang. Bekeer ons dan nog en zegen ons nog. Om Jezus wil. Amen. '84. Zo gaat de kerk door dit leven. '84. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort en ook van klacht tot klacht. Van ondersteuning tot ondersteuning. En ze zullen er allemaal komen, maar tot het laatste uur toe zal toch dat gebed uitgaan. Want die kerk heeft een uitgang gekregen naar God. Dat is een groot wonder. Die blijven maar vragen naar God. Psalm 84, vers 4. Thank you.
Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.